Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen na de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van alles is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods gevolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, namelijk, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt ge nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden degene die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood.
Dat bekend werd dat de koning komt, zijn alle gedachten daardoor beheerst. Want het komt natuurlijk niet zo vaak voor, wat lang geleden, en dat toen nog de kroonprins naar Friesland kwam. En hoe zul je dan een koning kunnen ontvangen? Want dat wil je toch meemaken? Dat wil je toch zien? Dat de koning komt. Betekent wel dat er niet alleen maar blijde verwachtingen zijn om de familie te zien, de kroonprinses en de anderen van de familie. Maar we weten, dan moet er allerlei veiligheidsmaatregelen genomen worden, want de vijanden zitten niet stil. Mensen die tegen de monarchie zijn, of hoe dan ook. En daarom is het met alle macht alles al klaargemaakt. De komende week zullen de laatste inspecties zijn, want vrijdag dan gaat het al beginnen. Je wilt uiteindelijk de koning, de koningin, het in alles maar de zin maken. En als dat al geldt, gemeente, van een aardse koning, hoeveel te meer dan van koning Jezus. Het gaat vanmorgen, zoals de tekst spreekt, Christus is koning. Drie gedachten. Om te heersen. Over alle vijanden. met alle macht. Drie gedachten vanmorgen, als in de tekst ons wordt gesproken over de koning der koningen, de Heer Jezus Christus. En dan komt er uiteraard ook de vraag of hij uw koning is. Want hij is koning om te heersen over alle vijanden met alle macht. De apostel Paulus, gemeente, heeft, als hij over de Heer Jezus spreekt, in 1 Korinthe 15 met name zijn koninklijke macht op het oog. Dat betekent natuurlijk niet dat de Heer Jezus geen priesterlijke koning is. Hij bidt en hij zegent. Het is ook niet een koning zoals onze aardse koning der Nederlanden. Die, als hij persoonlijk spreekt, in zijn gezin gezag heeft. En als de Prinsjesdag de troonrede uitspreekt, heeft hij ook de gezag van het woord. En dat geldt zeker van de Heer Jezus Christus. Want het woord van de koning, waar dat is, is heerschappij. Maar er is wel verschil. Want koning Jezus, die heeft met zijn woord en geest en met zijn heerschappij ook wel alle macht. Maar toch, het leek erop dat de vorst der duisternis regeerde. Hoe heeft onze oude koningin dat eens gezegd? De leugen regeert. En dat is helaas waar Paulus is gekomen. Hij heeft het gezien, want hij kent het bij zichzelf ook. Hij was bij de Bijbel opgevoed. Maar als het erover gaat wat in zijn leven heerste, dat was de leugengeest. Het waren zijn eigen gedachten. Maar Christus was geen koning van zijn geboorte af aan. En bij de Heer Jezus is het anders. Hij is als koningskind geboren. Dat zag je natuurlijk niet toen hij in Bethlehem in een kribbe werd gelegd. Geen uiterlijke luister. Maar zelfs toen zijn eerste geluiden gehoord werden, was er verdriet, pijn, honger, zorg. Het leek wel alsof deze koning geen macht heeft. Een ongekroonde koning. Maar het was anders, gemeente. En telkens weer als een kindje wordt geboren, zegt onze belijdenis, hij moest geboren worden omdat wij in zonden ontvangen en geboren zijn. Allerhande ellendigheid onderworpen. Hij is op die plaats geweest. Hij is in ons menselijke vlees geboren. Hij is zonder zonde, dat is waar. Maar omdat hij mens geworden is, kon hij sterven. God kan niet sterven, gemeente. En de Godheid in de Heer Jezus heeft getoond dat hij werkelijk macht heeft. Hij sprak en het was er. Ziekte moest wijken. Zelfs de dood moest terugwijken als hij bij het graf van Lazarus stond. En bij het dochtertje van Iris, jongens en meisjes, toen de Heer Jezus daar kwam. Wat gebeurde er toen? Had toen de dood het laatste woord? Nee, gemeente. Hij is de eerste en de laatste. En daarom, al heeft de apostel Paulus in zijn leven dan gezien dat hij zelf geestelijk dood was. Hij heeft gezien dat koning Christus komt. Dan spreekt hij van de hemel. Dus hij heeft de macht. Maar dan spreekt hij nog in verzoenende woorden. Waarom vervolgt gij mij? Dat doet hij ook vanmorgen, gemeente. Want we staan in de tijd na de opstanding. In de Korinthebrief. Dat de apostel het kan zeggen. Ook aan mij. De grootste van de zondaren. De minste van de broeders. Heeft die koning zich getoond op de weg naar Damascus. En dan weet u misschien niet altijd precies het plaatsje waar de Heere voor het eerst begon. De Heere begon in de eeuwigheid, gemeente. De Heere is dus eigenlijk nooit begonnen. Hij was al God. En waar hij spreekt, zeker in de tijd, spreekt hij tot u. En als hij u terugleidt naar de eeuwigheid, dan ziet u, het is werkelijk waar. Van zee tot zee zal hij regeren. En hij heerst tot aan het uiterste der aarde. Hij wil ook hier heersen, gemeente. Met zijn woord. Dat hij spreekt als koning. Laat hij dan weliswaar gestorven zijn. Paulus was met hem gestorven. Dan heeft Paulus niet met de andere discipelen bij het graf gestaan. Hij mag het zeggen, Christus is in mij geopenbaard. Hij weet het, dat Jezus leeft. Hij heeft leven ontvangen uit de hemel. En die hemel die trekt, zodat hij weliswaar door de wereld heen moet. Maar het uitzicht is op koning Christus. Hij is koning in het leven van Paulus geworden. En waarom dan? Een gemeente als apostel hier in de Korinthebrief dat zegt, heeft dat uiteraard een achtergrond. Er waren mensen net als in onze tijd, en misschien zitten hier ook nog wel die geestelijk dood zijn, die zeggen, ja, geniet toch van het leven, dominee. En zeker straks 3 dagen, Koningsdag, dat komt er niet zo vaak voor, dat mag toch wel eens een keertje. Christus wil heersen. En hij wil het voor het zeggen hebben. En als dan Heer Jezus Christus dan het leven van Paulus heeft gesproken, toen is hij van geestelijk dood levend geworden. En heeft hij gezien dat de mensen op weg zijn naar dood, graf en eeuwigheid. En dat je zo niet kunt sterven als je geboren bent. En dat de mensen weliswaar zeiden, en dan geloof je dan, dat er straks een eeuwig leven is. Maar je moet toch door dit leven heen? Juist! Maar je moet het leven uit. En hoe zal het dan zijn zonder Christus? En dat is de ernstige waarschuwing geweest van de apostel Paulus. Heeft vele getuigen aangewezen die hebben gezegd dat Christus in hun leven is gekomen. Dat hun leven veranderd is. Dat ze bekeerd zijn. En dat ze met Christus zijn gestorven, maar ook met Christus zijn opgestaan in een nieuw godzalig leven. Daar zegt onze catechismus na. Bekering is toch afsterven van de oude mens in het begeren van dit leven. Maar is ook een opstanding met Christus van de nieuwe mens, een hartelijke vreugde. Dat is een andere vreugde, gemeente, dan vreugde van de wereld. Van muziek. Of hoe dan ook, de vreugde in God, omdat hij koning is. De kroon heeft ontvangen, aan de rechterhand van de Vader zit en zijn ondernade aan zijn voeten wil ontvangen. Was dat een heerlijke plaats, gemeente, als je al bij het kruis hebt gezien de ernst van mijn zonde. Maar onder die ijzeren nagelpunt die zijn voeten hield gebonden. Als er nou een plaatsje voor u is gegund. Om te wenen om je zonde. Hoeveel te meer dan. Als je mag zien dat hij. Wat hij Hebreeënbrief zegt. Wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Wat is dat een heerlijke plaats, gemeente, om die koning te mogen zien. En dat is ook wat de apostel heeft gedreven om dat te zeggen. Later de velen zijn die zeggen, maar ja, als je met Christus leeft en hij heeft je zonde vergeven, hoef je toch niet bang te zijn? dan zal straks toch na het sterven je allemaal naar de hemel gaan. Hij is er al. En als je nou maar in zijn hart bent, dan zul je er ook komen. Juist. Dat is de vraag, gemeente. Ligt uw oor ook wel eens te luisteren, zoals de apostel de liefde, aan het hart van Jezus? En wat heeft hij toen gezegd tegen u en jou? Hij spreekt gewis. Weliswaar, gemeente, door de prediking, door het woord. Hij waarschuwt ons. Hij trekt en roept en lokt ons, opdat we niet weg zouden blijven bij hem. Als een Maria zijn voeten willen vasthouden, hier, in hemel op aarde. Nee, gemeente. De voorsmaken van het heerlijke hemelleven, dat is waar je mag buigen voor zijn woord. En mag zeggen wat de apostel hier heeft voorgehouden. Hij moet heersen. Zijn woord is de waarheid. Zijn woord, dat is hij zelf. Als de Bijbel gaat spreken, gemeente, krijg je het woord lief. En wil je niet anders dan daar te zijn waar het volk van God vergaderd is. Dat is misschien ook tegelijkertijd al een opwekking voor jullie jongelui die toch denken. Maar goed, we gaan niet al te gek naar de Koningsdag heen leven. We willen ons wel wachten voor uitbrekende zonden. Vroeger zeiden de ouderen wel eens tot hun kinderen, als vader en moeder eigenlijk liever niet hadden dat je daar kwam. Dan zeiden ze wel eens, doe je daar Gods volk de groeten van mij? Nou, neem dat ook mee als het vrijdag, zaterdag, zondag, naar de maandag toe gaan. De Koningsdag. Christus is koning. Dat is onze eerste gedachte, gemeente, om te heersen. Maar dan gebruikt dus het woord heersen. Maar staat in de tekst. Want hij moet als koning heersen. Maar weet u wel dat er verschil is tussen heersen en regeren? We zien dan onze eigen koning, gemeente. Hij hoort bij het kabinet. We zien hem uiteraard nooit in de Kamer. Maar de regering van het Rijk der Nederlanden, daar is onze koning. Daar behoort hij toe, samen met die ministers. En wat is eigenlijk heersen? Anders dan regeren. Nou, regeren, dat doe je als er thuis een moeder mag zijn, die heeft de plannen gemaakt, wat er gegeten moet worden, dat vandaag zondag is en dat je er ook rustig mag houden, omdat je als Christus je koning is, die in alles aan hem wilt onderwerpen. Of als je als man of vader of als kinderen vandaag zondag mag houden, dan heb je je plannen gemaakt. Je hoeft vandaag geen huiswerk te maken, laat het dan vakantie zijn. Of je hoeft vandaag alleen maar het werk van noodzakelijkheid te verrichten. Dat is regeren, gemeente. Dan maak je plannen die je nog moet gaan uitvoeren. Nou, dat hoeft vandaag niet. Vandaag mogen we gaan luisteren als de Heer Jezus regeert in uw leven. Wat voor plan hij voor uw zaligheid heeft uitgedacht. Dat staat in zijn woord. Dat mogen we onderzoeken. Daar staat ons blijdensvol van. Dat is de regeren, vooruitzien. Heb je wijs beleid voor nodig? Moet je verlicht verstand voor gebruiken? Onthoud het, jongeren. Je verstand moet regeren over je hart. Dus niet maar doen wat je hart vraagt. Of wat je zo graag wil. Gebruik je verstand. Ik hoop dat het een verlicht verstand mag zijn. Maar als Christus dan regeert, dan weet hij alle dingen die gaan gebeuren. Want hij heeft het ons bekendgemaakt, dat hij over de gemeente, over de kerk regeert, over de wereld regeert. Allemaal naar plan van het raad van God. Ik weet, de duivel zit niet stil, gemeente. Er zijn ook halve waarheden die iets over de Bijbel zeggen, maar wat niet klopt. Maar hier in de tekst staat, het gaat wat dieper. Niet alleen dat de Heer Jezus regeert, maar hij heerst. En wat is dan heersen? Hij heeft de wil en het vermogen om de plannen uit te voeren. Hem is alle macht gegeven in de hemel op aarde. En hij die meerder is dan de Satan die hem tegen zal staan. Hij die meerder is dan onze aardse koning. Onze koning heeft gezegd toen hij de eed en de regeringsverklaring heeft uitgesproken. Dat hij de onderdanen der Nederlanden wilde beschermen. Hij kan natuurlijk niet beschermen tegen allerlei gevaren. Ook niet tegen de zonde. Ook niet tegen de verleidingen van de zonde. Maar dat kan de Heer Jezus wel. Als hij nu heerst, gemeente. Dan heeft hij de wil. En hij kan het in uw leven zo maken. Dat niet koning alcohol regeert de komende tijd. Of koning geld. Koning sport of wat dan ook. Maar dat hij regeert. En als zijn liefde het nou wil bewerken. Uw en jouw bekering. Als zijn trouw nu uw geloof wil versterken in hem. Dat hij regeert. Dat kan dan beter zijn. Ook straks met de Koningsdag. Als een levende getuige. Dat het te zien is. Dat je niet de duivel wilt volgen, maar dat je de koningen wil zien. Dat is nou de genade, gemeente. We noemen dat onze tweede gedachte. Want als hij dan gaat regeren over alle vijanden, regeert hij natuurlijk ook over uw eigen hart en leven. Want we zijn van nature vijanden. Maar hier wordt in de tekst nog wat anders gezegd. Er staat niet alleen dat hij heerst, maar dat er een bijzondere vijand is. Alle vijanden trouwens, maar die ene bijzondere vijand, daarvan wordt gezegd dat dat de dood is. Nou, dat hebben we gezien, gemeente, de tijd dat de Heer Jezus Christus, toen hij in de wereld kwam, gekomen is om de dood te overwinnen. Nou weten we, op grond van de getuigenis van Christus, dat dat niet alleen de aardse dood is. Dat is al verschrikkelijk, gemeente. Als je het weer meemaakt, als een geliefde je ontvangt. Als je ziet wat de zonde teweeg brengt. Scheiding tussen hem en haar. Met wie je aan vleeslijke banden verbonden was. Maar ook als er nou geestelijke banden zijn. Dat zijn die zoete banden. Dat zijn banden die God heeft gelegd. Als die banden dan hier op aarde gebroken worden, doet dat toch pijn? Je mist het onderwijs van hem of haar, die als kind heeft gewezen, kindergebeden geleerd, terecht heeft gewezen, onderwijs heeft gegeven, zoals Christus dat heeft gedaan. Als het gezegend wordt, dan krijg je hem of haar toch lief. Dat kan zijn op school, een onderwijzer, later het voortgezet onderwijs. Dat kan een ambtsdrager zijn. Want daaraan begeer je toch een prediker van het woord. Iemand zei het eens tegen me toen ik vroeg, waarom wilt u eigenlijk lid worden in de gemeente? Hij zegt, niet alleen dominee om pastoraal zorg te krijgen. Als ik straks begraven word, dat ik een christelijke begrafenis krijg en niet gecremeerd zal worden. Hij had namelijk geen kinderen. Maar hij zei, als ik nou zo afwijken, dat ik lid van een gemeente mag zijn die mij onder de tucht zet. Ik had het nog nooit eerder gehoord, gemeente. Dat iemand daarom zegt, Christus moet heersen. Zijn woord heeft het laatste woord. Nou, dat heeft hier de apostel Paulus ook op het oog. Dat de vijand de dood is. Maar we hebben niet alleen allemaal als mens straks die laatste vijand ontmoeten. De schrift zegt, als je nu nog geestelijk dood bent, als Christus niet je geestelijke leidsman is, als je niet ziet dat je blind bent, En dat je ogenzalf nodig hebt. En dat dat bij de Heer te krijgen is om je dat te laten zien. Kijk, dat is bekering. Dat is dat je andere ogen krijgt. Dat je Christus wilt zien. In je leven. Dat Hij bestuurt en leidt. Als dat gebeurt, gemeente. Wat is dat dan een heerlijk moment. Dat je dan bidt, Heer, laat mijn ogen toch niet de ijdelheid van de wereld zien. Maar mag ik niemand anders zien dan u alleen? Ook met feestdagen, gemeente. Want als we geestelijke ogen krijgen, dan zien we dat de wereld eigenlijk arm is. Want de wereld gaat voorbij. Maar die de wil van God doet en op Jezus zit, die mag weten dat het een volkomen zaligmaker is. Die ook je ogen kan afwenden van het kwade. Maar die veel meer je de Heer Jezus laat zien waarom hij gekomen is. Pilatus heeft het niet gezien. Die was nog geestelijk blind, geestelijk dood. Zijt gij dan een koning? Hij verwonderde zich wel, gemeente, dat is waar. Maar het was geen heilzame vernedering voor Christus. Was hij nou maar gevallen? Jezus heeft het tegen hem gezegd. Gij hebt het gezegd. Ik ben een koning, maar niet een koning van deze wereld. Mijn koninkrijk is een koninkrijk van hierbinnen in uw hart. Dat u andere dingen gaat zien. Dat je de verre kijker van het geloof krijgt. En als dat nou gebeurt, gemeente, dat die vijand je altijd maar weer probeert te verblinden door de glittering en de glinsteringen van wat voorbij gaat. Maar het licht, dat geestelijk licht van de koning, dat omstraalt je, zodat de duisternis gaat wijken. Dan ziet God geen zonde meer, al ziet u ze zelf nog wel. Maar die ziet God u aan in de Heer Jezus Christus. Zult u daar schuilen, gemeente? En vragen, Heer, open mijn ogen door uw kracht. Dat ik mag zien wat van de geest van u is. En wat niet van u is. Daar bidden we toch om, gemeente. Ook voor ons koninklijk huis. Dat ze dat onderscheid mogen zien. En dat ze hebben uit te stralen wat van Christus is. En dat je als van Christus bent, gemeente, je moet door die wereld heen. Dat kan niet anders en je zult vuil worden door de wereld. Maar dat zijn bloed reinigt van je zonde, dan zoek je toch de zonde niet op. Dan zoek je de zaligmaker van de zonden op. Dan wil je geestelijk leven zijn. Maar de derde, als hij nu over alle vijanden gaat regeren en heersen, dan staat er dat er ook nog een eeuwige dood is. We kunnen ons dat niet indenken, de gemeente. Dan niet meer te kunnen bidden waar je verhoring op krijgt. Dan alleen maar lelijke dingen zeggen. Niet alleen maar tegen een ander. Die is als sarre. Maar ook tegen jezelf moeten zeggen. Hoe kan ik nou zo dwaas zijn? Ik ben wellicht aan moeders hand tot Jezus geleid. Maar ik wilde me niet laten leiden. Hoe kan het nou toch zijn dat met alle waarschuwingen dat de Heer me heeft geroepen dat hij geen lust heeft in mijn eeuwige dood, maar dat ik tot bekering zou komen. Waarom heb ik niet gehoord? Waarom heb ik de leugen liever gehad dan de waarheid? O gemeente, dat zal onbeschrijfelijk zijn. Maar daartegenover staat dat heerlijke leven. Wat de Heer dan zal geven aan hen die hier zeggen, Heer, ik ben zo geestelijk blind. Ik durf niet te zeggen of het wel voor mij is, kan het voor mij ook nog wel. Ik ben zo dood en zo door, ik zie zo weinig. Zou het soms komen, gemeente, dat zo weinig spreken tot Christus? Je kunt nooit te veel aan de Heer Jezus vragen, jongens en meisjes. Eerder te weinig. Je bent nooit te jong om tot bekering te komen. Zeg ook niet, ik ben te oud. En zo ongevoelig. Nee, gemeente, waar het geestelijke leven komt, dat is hij zelf. Heeft hij toch immers gezegd, Ik ben die weg van de dood naar de hemel. Ik heb die weg gebaand door mijn kostbare bloed. Ik heb mijn lichamelijke leven in de dood overgegeven. Maar die Satanas, die kon niet het eeuwige leven bij mij wegnemen. En ik heb het nu verworven voor u, die dood verdiend heeft. Dat is de bedoeling van de apostel Paulus. Als hij tegenover alle getuigen aan die gemeente van Korinthe, en dat was wel een zondige plaats, gemeente, als je daar leefde, dan moet je wel met een jopje ziel dagelijks zwellen. Vanwege de ongerechtigheid van buiten en van binnen. Maar daar is Jezus, gemeente, op die plaats. Daar is hij juist voor gekomen, in die wereld, om te spreken van een toekomende wereld. Een wereld waar geen zonde meer zal zijn, omdat daar de dood niet meer is. De oorzaak weg is. Die mensenmoorden, die verleider. Hij is daar niet meer. Hij is op de plaats waar een gevangenis is. En Gadara heeft hij nog gezegd, Heer, zend mij niet in die poel des vuurs nu. Nu is er nog een poosje op de aarde. Maar die van koning Jezus zijn gemeente, die weten het, als u rondom de troon mag zijn, daar zal die Satan niet kunnen zijn. Daar zal alles, we hebben er ook van gezongen, gemeente, niet alleen maar door die vrede mogen bloesemen, want alle bloesemen hier is nog geen vrucht. Maar dan mogen ze delen de vruchten die Christus verworven heeft. Het leven met God. Het aanschouwen van God. Het genieten. Wat hier bij tijden kan zijn. Als je mag zien over dood en graf heen dat de dood slechts een doorgang is. Een poort die open staat. Waar het licht is. Leven, lekkend licht. Waar weer kracht van uitgaat van God. Die niet laat varen. Die heeft aangeraakt, maar tot zich trekt. Daar is hij zelf. Daar is het leven tot in eeuwigheid. Daar is dus geen vijand meer. En er komt wel de vraag natuurlijk van morgen tot ons, gemeente. Wie is nu uw vijand? Is niet alleen maar de dood een afschrikwekkende vijand, want dat is hij. Maar het is de laatste vijand. Mag ik u vragen, heeft u een ergere vijand dan de dood? Hoor ik iemand zeggen, dominee, de zonde is mij tot een vijand. Dat is eigenlijk een veel grotere vijand dan de dood. Want de zonde is God onterend. De zonde die leidt mij weg van Jezus. Die zonde die doet mij opstandig zijn tegen de Heer, de drie enige God die alleen maar goed is en goed doet. Wat ben ik een ellendig mens. Nou, dat heeft de apostel ook gezegd, gemeente. En als nou voor u de zonde de grootste vijand is, gemeente, dan is er uitzicht op het eeuwige leven. Dat is het laatste wat we moeten zeggen. Want die laatste vijand die teniet gedaan wordt, die hier de dood wordt genoemd, daarvan stond in vers 25, die dood, die vijanden, dus dat zijn de duivel, de wereld en het boze zondige vlees, die zullen aan zijn voeten gelegd worden. En dan moet u zich indenken, gemeente, dus niet dat ze eerbiedig knielen zullen. Dat is waar er bekering geloof komt. Wanneer Jezus Christus binnentreedt. Waar zijn woord het voor het zeggen heeft. Op de christelijke scholen En in de christelijke gezinnen. En in de kerken die van Christus zijn. Daar mag je eerbiedig knielen. Maar hier wordt het beeld gebruikt zoals in de tijd van de Romeinse keizers bijvoorbeeld. Een tijd waarin de apostel Paulus ook leefde. Waar de wereldregeerders dachten dat ze het voor het zeggen hadden. Oorlogen voerden zoals ook nu. Vele slachtoffers maakten. Mensen die zo de dood in moesten gaan. Maar dan hielden ze altijd nog wat mensen achter de hand. Denk maar aan Saul die dat ook deed. En Samuel die zegt, wat hoor ik hier? En waarom heb je die koning niet gedood? Dat was toch de opdracht van God? Dat deden die Romeinse keizers ook gemeten. Waarom deden ze dat? Nou, je kon natuurlijk wel zeggen, omdat je op een ver gelegen gebied alle vijanden had overwonnen. Dan kan je zelfs zeggen als president, we hebben ons doel bereikt. Maar dat zal niet baten, gemeente. Dan namen die Romeinse keizers, namen dan de koningen nog mee, die spaarden ze. En al hun ministers, om zo te zeggen. En die werden dan achter een kar aangevoerd. En dan konden de mensen in Rome zien dat ze niet alleen maar zeiden, maar dat het echt waar was. De wereld kan zeggen, ja, jullie geloven dat wel, maar ik geloof niet dat het waar is. Want dat zouden ze aan u moeten zien. Dat Christus heerst. Dat het echt waar is. Dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Dat als u dan ergens zou komen, dat u niet zo dwaas als Saul allerlei trofeeën zou meevoeren en zou zeggen, dit heb ik gedaan en toen heb ik de strijd gewonnen. Nee, gemeente. Zondaren worden zalig gemaakt. En als dat dan straks in die heerlijke zaligheid een werkelijkheid zal worden, dan zal geen gedachtenis meer zijn aan een Pontius Pilatus. Zullen de groten van de wereld, die nu op hun geweten hebben hoeveel slachtoffers er zullen zijn gevallen, die zullen daar niet zijn. Maar ook als u nu zonder Christus bent en nog tegen hem strijdt en niet zo'n onderdaan bent, zult u daar niet zijn. Terwijl hij wil dat u tot bekering zult komen. Het staat ook in de tekst, totdat. Het is nog niet zover. Hij is nog niet wedergekomen. Totdat, dat betekent we leven in de genadetijd. Ook vandaag nog kunnen vijanden met God verzoend worden. En anders zijn we niet, gemeente. We zijn vijanden. Als je nog nooit gezien hebt, laat het zien, heren. Maar totdat betekent, en dan zal het voorgoed zijn. Daar zal geen strijd meer zijn. Geen vleeselijke strijd meer. Zal ik geen geestelijke strijd meer zijn. Daar zal werkelijk vrede zijn. En u weet, vrede, gemeente, is niet afwezigheid van oorlog. Vrede is aanwezigheid van de vredevorst. En als dat moment zal aangebroken zijn, dan heeft hij hier op aarde, zoals die aardse koningen dat deden, zijn voet gezet op de nek van de vijanden. Maar straks, als hij zal wederkomen, het is hiervoor gelezen, dan zal hij het koninkrijk, het vrederijk waar hij nu koning van is, zal hij overgeven aan de Vader. Het is abdicatie, dat betekent het vreemd woord, jongens en meisjes. Maar toen de oude koningin Beatrix van de troon afstand deed voor haar zoon Willem-Alexander. Ook hij zal dat straks moeten doen. Als hij sterft. Een aards koninkrijk. Maar koning Jezus, gemeente, is de vorst van het koninkrijk der hemelen? Is het de koning die, als hij straks op de wolken zal wederkomen, de scheiding zal maken tussen hemel en hel, maar zal dit zeggen, blijf niet langer buiten staan. Ook kom binnen, gij gezaligde, beërf dat koninkrijk. God heeft het voor u weggelegd, van voor de grondlegging der wereld. U bent toch door genade een kind van mij geworden, een koningskind. U begeerde toch te leven naar mijn wetten en inzettingen. U hebt het niet altijd kunnen doen, maar dat heb ik voor u gedaan. Beërf dat koninkrijk. Ga in de vrede van de hemel. Dat is een zaligheid die niet is af te meten, gemeente. Er zal geen tijd meer zijn. Dat is een vreugde, omdat er geen smart meer zal zijn, die zal verbannen zijn. Dat is een onbeperkte vreugde. Een vreugde in God, om hem te eren en te loven voor wat hij gedaan heeft, maar wie hij is, de drie-enige God. En dat is wat onze schrift hier zegt, om met hem op de troon te zijn, dat betekent met hem te regeren. Nee, gemeente, niet zelf nog een koninkrijkje hebben, niet een ander oordeel hebben dan Christus heeft. Maar net als de engelen, die in de hemel begeerig te zijn om te doen wat hij zegt. En als je hier koningskind mag zijn, gemeente, dan begeer je ook te doen uit de liefde op de aarde. Om te zijn waar hij is. Om te doen en na te spreken wat hij zegt. Dat zal de hemel zijn. Eeuwig te zingen van zijn goede tierenheden. Hem groot te maken. Maar als ze dan gaan regeren, dan betekent zij stemmen toe dat het goed is wat hij doet. Mag ik het hier al doen, gemeente? Dan zal u straks geen onbekend werk doen. Hier begrijpt uw ziel hem niet. Maar straks zult u zeggen, o onbegrijpelijk wonder, dat ik zalig mocht worden en dat de liefde Gods die ze gegeven heeft, is in enig geboren zoon. En dan met hem te mogen toestemmen. Wat God doet, dat is goed. Dat is welgedaan. De zonde heeft hier nog geheerst. Totdat de dood kwam. Maar nu mag de genade heersen. Door zijn rechtvaardigheid. Tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus onze Heer. Zeg u dit na, gemeente? Of met de catechismus nog eens? Uw koninkrijk komen. Laat de koning mogen komen. Regeer ons door uw woord en geest. Dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Of nu 7 of 80 bent. Of 28 of 21. Of 8 of nog heel jong. Bewaar. Vermeerder uw kerk. Versterk uw werk. Staat werk van de duivel tegen. Alle geweld dat ook in deze komende koningsweek tegen uw koninkrijk zich verheft. Alle boze raadslagen van de duivel. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen. Waarin gij alles zult zijn en in alles. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, met diep aanzag, u aandachtig gadeslaan. Amen.